Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens en ik heet u van harte welkom op deze speciale zomereditie. We zenden momenteel uit aan een lager tempo dan gewoonlijk en we kijken meer uit naar wat er leeft in de actualiteit, maar we verdwijnen dus niet helemaal van de wereld. Mijn gasten vanavond zijn dan ook helemaal ingespeeld op die actualiteit, zijn beide politicoloog en ik heet jullie van harte welkom, professor Bart Maddens en Lorenzo Terriere. Dankjewel dat jullie tijd hebben vrijgemaakt in deze zomerperiode om voor Doorbraak even jullie licht te laten schijnen op de huidige politieke situatie.
Goedenavond, David.
Ja, graag gedaan.
Mijn vraag aan jullie is om ook dan even te kijken naar wat er momenteel gebeurt. We zitten momenteel in een fase waar de drie koningen, zoals ze genoemd werden, hun initiatief hebben stilgelegd of hebben on hold gezet. En dat de koning plots terug naar voren is getreden en twee mensen het veld heeft ingestuurd. Hadden jullie verwacht dat de koning nu plots terug zou optreden?
Ja, als ik als eerste mag antwoorden. Ik had het inderdaad niet verwacht, omdat dat natuurlijk iets is zonder precedenten. We hebben een regering met volheid van bevoegdheden, die niet ontslagnemend is, met andere woorden. Dus dan hoort de koning eigenlijk aan de zijlijn te staan. Hè. De koning kan pas in actie komen wanneer de regering ontslagnemend is. Dus het feit dat hij nu toch zo'n quasi-formeel initiatief heeft genomen, vind ik wel nogal vreemd. En ik denk ook wel dat dat past in een soort strategie om de rol van de koning, die natuurlijk sowieso beperkt is in de constitutionele monarchie, om die steeds uitgebreider en maximalistischer in te vullen. Hè. We hebben dat ook gezien dan met de brief in verband met de Congolese kolonie. Ook nu met de coronacrisis speelt de koning toch een heel prominente rol. Hij is alomtegenwoordig. Dus ik zie dat een beetje in een strategie om de koning, ja, de rol van de monarchie, prominenter te maken.
En u, meneer Terriere, denkt u dat de koning hier eigenlijk mee buiten zijn bevoegdheid is gegaan?
Wel, eerst en vooral, inderdaad, ik was ook wel effectief verrast, hè, door de recente move die het paleis heeft ondernomen. Zij doen daar effectief een aanstelling, hè, twee opdrachthouders, terwijl er eigenlijk al een opdracht ook lopende was, hè, bij monden van de drie koningen die zichzelf wat hadden naar voren geschoven. Nu, het paleis is wel altijd zeer goed geïnformeerd. In de laatste periode, dankzij de nieuwe entourage, zie je wel dat daar een nieuwe stoutmoedigheid, een zekere assertiviteit is in die entourage. Dus dat verraste mij wel dat de tafel op die manier werd gekeerd. Nu, hun move zal natuurlijk niet zomaar impulsief zijn. Dan moet toch ook wel gebleken zijn bij de entourage van de koning dat er voldoende signalen zijn dat er effectief een détente aan de gang is tussen N-VA en PS die effectief reëel is. Of die buiten de bevoegdheden treedt door deze zet te ondernemen. Ik kan enkel maar luisteren naar een aantal legalisten, een aantal grondwetsspecialisten, die daar wat vragen hebben. Nu, ja, men dekt zich wel natuurlijk wat in, hè, door natuurlijk er ook op te wijzen dat de koning steeds handelt in de rugdekking van de huidige regering. Dus meer dan waarschijnlijk zijn de zaken toch wel doorgesproken geweest met premier Wilmes, alvorens deze zet te ondernemen.
Waarschijnlijk hadden de beide heren De Wever en Magnet al een tijdje gesprekken onder de waterlijn, zoals het wordt genoemd. En is dit nu een duwtje in de goede richting en zal de koning daarvan op de hoogte geweest zijn? Of zien jullie dat anders? Ziet u dat anders, meneer Maddens?
Ja, maar als dat inderdaad zo was, en daar ziet het inderdaad wel naar uit, dan had men eigenlijk de koning niet nodig, hè, om gesprek te voeren en te proberen een regering op de been te brengen. Het is ook vreemd, ja, dat nu Magnet en De Wever zo'n half officiële rol krijgen. maar dan in de vorige fase de drie koningen niet. Hè. Dus waarom treedt de koning nu pas in actie? Terwijl eigenlijk wat de drie koningen deden, logischer was dan wat er nu gebeurt. Hè. Vergeet niet dat uiteindelijk de Wever en Magnet, ja, dat zijn oppositiepartijen. Terwijl de drie koningen, ja, dat waren de drie partijen van de huidige regering Wilmès. Hè. En dat is eigenlijk het meest logische, hè, dat een minderheidsregering onderhandelingen aanknoopt, of dat de partijen van de minderheidsregering onderhandelingen aanknopen met andere partijen om te zien, ja, of men een meerderheid kan vinden met partijen die dan al dan niet toetreden tot die minderheidsregering. Dus het is vreemd, ja, dat die vorige initiatiefnemers dan eigenlijk blijkbaar niet het koninklijk fiat hadden, en dan de huidige initiatiefnemers wel. Eigenlijk is het een blamage ten opzichte van Lagarde, Koens en Boucher.
Denkt u dat, meneer Terrière, dat het initiatief van de koning op vraag was van ofwel meneer De Wever ofwel meneer Magnet?
Wel, meer dan waarschijnlijk is er inderdaad wel op voorhand daarover doorgesproken. Dus het lijkt mij het uitvloeisel te zijn van een aantal zaken die aan de gang waren. Misschien ook wel inpikkend op wat professor Maddens daarnet signaleerde, is effectief dat werk van de drie musketiers of de drie koningen dan ook eigenlijk maar een intermezzo is geweest en zelfs ook wel slechts wat acteerwerk is geweest van drie kleinere partijen, terwijl je eigenlijk parallel een onderhandelingscircuit hebt gezien, of niet gezien, de afgelopen weken, waarbij ook ja, op lager niveau tussen de sherpas van N-VA en PS een aantal zaken zijn afgetast geweest in parallel. Dus het is pas in een later stadium, denk ik, dat de koning uiteindelijk dan die bal toegespeeld krijgt om een formele benoeming te gaan doen.
Als we nu even inzoomen op die gesprekken tussen N-VA en PS, ja, dan kunnen we niet anders dan vaststellen dat dit toch al een aantal keren eerder gebeurd is en dat dit nu de vierde grote poging is om die twee samen aan tafel te krijgen. Denken jullie nu dat er iets veranderd is, dat het deze keer anders kan lopen?
Bij de N-VA is er eigenlijk niets veranderd. Hè. Dus de N-VA heeft al vanaf dag 1 na de verkiezingen gezegd van kijk, allee, wij sluiten niemand uit. Hè. Dus wij willen aan tafel gaan zitten met de PS, hè, maar het is ons programma wat telt. Hè. Dus we willen ons programma realiseren. Dat heeft de N-VA altijd gezegd. Het is de PS hè, die van meet af aan ook heel weigerachtig stond ten opzichte van de N-VA, hopend hè, dat er een paars-groene regering gevormd zou kunnen worden. En dat heeft er ook eventjes naar uitgezien in november vorig jaar. Het is denk ik ook wel met de verkiezing van Egbert Lagaard hè, en ook het feit ja, dat Egbert Lagaard eigenlijk met heel veel stemmen is verkozen binnen Open VLD. Egbert Lagaard hè, die zich altijd juist verzet heeft tegen dat paars-groene scenario. Ja, dat dan eigenlijk voor de PS ook duidelijk geworden is dat een doodlopende straat was. Ik denk dat dat een belangrijke factor is die daar een belangrijke rol in heeft gespeeld. Dat het dus in feite ja, een paarsgele constructie is, ofwel nieuwe verkiezingen.
Effectief denk ik ook dat er een aantal zaken aan de zijde van de PS vooral gewijzigd zijn. Hè. Voor wat N-VA betreft liggen de kaarten eigenlijk nog altijd hetzelfde. Aan de PS-zijde zijn er inderdaad een aantal dingen die in beweging zijn. Ook als je kijkt naar wat er natuurlijk ook budgetair mogelijk wordt deze dagen, doordat de EU de teugels daar wat lost, krijg je eigenlijk wat meer mogelijkheden om een warm sociaal beleid te gaan voeren. En ja, daar zit PS natuurlijk ook wel hoog op in. Dus dat is wel iets wat ze effectief wil gaan doen. In zo'n context van een warm sociaal beleid heeft zij zeker niks te zoeken in de federale oppositie. En dat zal haar er natuurlijk wel toe motiveren om toch federaal ook aan die deur te gaan kloppen. Persoonlijk denk ik dat we er absoluut nog niet zijn. Dus Magnet heeft ook een heel duidelijke deadline gesteld, 50 dagen of we gaan naar federale verkiezingen. Dus het is maar de vraag of september überhaupt een haalbare kaart is om een dergelijke constructie te gaan, te gaan inrichten. Hè.
Ja, natuurlijk dat...
Maar denkt u dan, meneer Terrière, dat, zoals u zegt, van, dat de PS bereid is om te onderhandelen op voorwaarde dat zij de post van sociale zaken in huis haalt?
Wel, daar is natuurlijk wel op gezinspeeld, hè? De portefeuilleverdeling bij een dergelijke bilaterale onderhandeling, want dat zal het dan waarschijnlijk ook gaan worden, hè? Een rechtstreeks onderhandeling PS-NVA, waarbij de andere kleinere partijen even in de wachtkamer zitten, waarna zij een basisnota zullen geserveerd krijgen, op koude wijze vrees ik zelfs, dan is die portefeuilleverdeling wel belangrijk. Hè. Het verhaal van Maggie de Blok loopt af, zou je wel kunnen stellen. Dus de posten gezondheidszorg, sociale zaken, dat zijn wel belangrijke, visibele portefeuilles voor de volgende jaren, die misschien vrijkomen, hè.
Ja, ik denk inderdaad, daar ziet het er nu wel naar uit dat er in eerste instantie tussen PS en NVA wordt gepraat. En dat men dan daarna naar partners zal uitkijken. Maar tegelijkertijd is dat ook heel, heel risicovol. Hè. Wat we hebben vorig najaar al gezien, dat het eigenlijk met de PS al bij al redelijk gemakkelijk communautair praten is. Hè. De PS was... bereid, ook in de fase van Bourgeois en de Mot als prefarmateur. PS was bereid om een eindweegs te gaan in de richting van een vorm van staatshervorming. Maar het was de MR die dat heeft geblokkeerd. De MR die vandaag meer dan ooit een unitaire partij is met Boucher. Dus natuurlijk, het riskeert dat als PS en NVA al zouden een akkoord bereiken over een vorm van staatshervorming, en dan komt de MR daarbij, dat onmiddellijk opnieuw zal geboycott worden, hè, dus dat de MR daar niet zomaar mee akkoord zal gaan. En hetzelfde natuurlijk voor wat betreft het sociaal-economische beleid. Hè. Ik bedoel, misschien dat de NVA wel bereid zou zijn om een aantal toegevingen te doen aan de PS, want uiteindelijk dat warme sociale beleid waar Lorenzo het over had, dat zal ook wel moeten betaald worden. Hè. Dus er zal moeten worden gesproken over extra inkomsten, over nieuwe belastingen, hè, over een nieuwe effectentax, eventuele vermogenswinstbelasting, dat zal allemaal op tafel komen. Dus het is ook niet zo evident dat als de NVA al in die richting zou willen gaan, dat Open VLD daar dan nadien akkoord mee zal zijn. Dus ik verwacht toch dat men in een relatief vroeg stadium zal proberen te kijken van oké, met welke partijen willen we nu een regering vormen? Hè? Zal men dan kiezen tussen Open VLD of SPA bijvoorbeeld? En dat het riskant zou zijn om daar te lang mee te wachten.
Kan men verder zonder bijvoorbeeld de MR? Want meneer Boucher van de MR wordt nu toch vaak als stoorzender aangewezen. Is het mogelijk om die stoorzender uit te schakelen?
Dat zal natuurlijk niet gemakkelijk zijn. Puur mathematisch is dat effectief mogelijk. Hè. Dus dat je eigenlijk als PS en NVA zijnde de andere kleinere partijen kunt afdreigen. Hè. Er is altijd één andere kleinere partij overbodig. Dus ook in het geval van de MR is dat mathematisch mogelijk om die uit te sluiten. Maar dan komen er natuurlijk andere problemen op de proppen, want als je gaat naar een ruil van geld voor bevoegdheden, zoals dat gekende Belgische praktijk is, dan heb je wel die drie traditionele partijen aan beide zijden van de taalgrens plus NVA nodig om in de buurt van die 2/3 te geraken, 2/3 meerderheid in het parlement. Momenteel zie je eigenlijk dat men daar een 95-tal zetels heeft als je die drie traditionele partijen optelt bij het zetelaantal van de NVA. Als je daar de NMR weer van aftrekt, dan slinkt dat natuurlijk alweer tot een wat krappere meerderheid. Dus de vraag is, kun je die effectief met politieke haalbaarheid uitsluiten van de tafel? Ik denk dat dat zeer moeilijk zal zijn.
Ja, ik ben het daarmee eens, hè, omdat je dan natuurlijk ook terecht zou komen in een regering, een federale regering, die opnieuw geen meerderheid heeft langs Franstalige kant. Hè, terwijl men nu toch altijd zegt, we hebben een stabiele regering nodig die een meerderheid heeft langs de twee kanten van de taalgrens en ook eigenlijk op deelstaatniveau. Maar natuurlijk, zelfs met MR erbij, en Lorenzo heeft het daar straks al gezegd, ja, haal je die twee derde meerderheid niet. En dat is natuurlijk het grote probleem als het dan gaat over een echte nieuwe staatshervorming. Hè. Dus je hebt die twee derde meerderheid niet. Zelfs de zes traditionele partijen plus de N-VA hebben geen twee derde meerderheid in de Kamer. En als men, ja, als men dan die twee derde meerderheid wil halen, ja, dan men zal allicht niet kijken in de richting van Vlaams Belang en PVDA. Ja, dan zal men moeten kijken naar Groen en Ecolo. Maar laat dat nu net heel unitaire partijen zijn, die ook niet zomaar zullen meegaan in dat verhaal van oké, laten we nog maar iets meer de Belgische staat uitkleden. Hè? Ten meer omdat er de jongste tijd meer en meer stemmen opgaan in de richting van herfederalisering. Dus ik denk dat dat het grote probleem zal zijn voor een nieuwe staatshervorming. Hè? Dus het probleem dat het partijsysteem zo versnipperd is, dat het eigenlijk bijna niet meer mogelijk is om een tweederde meerderheid en ook een meerderheid in elke taalgroep te halen. En als men dan natuurlijk afglijdt, ja, naar wat Koen Geens ook gezegd heeft, die afspraken maken over een menu, een proces en een kalender voor na 2024, ja, dat is natuurlijk niet veel meer dan een luchtkasteel. Hè. Dus niemand kan een volgende regering na de volgende verkiezingen binden. Dus dat is eigenlijk niet veel meer dan een dode mus. Hè. Dus ik kan me moeilijk voorstellen dat dan de N-VA akkoord zou zijn om met de PS te regeren, toegevingen te doen op sociaal-economisch vlak aan de PS, zonder dat daar iets concreets tegenover staat op het vlak van staatshervorming. En dan is natuurlijk, ja, dan de enige uitweg die nog overblijft, als men die tweederde meerderheid niet kan halen, ja, dat is een soort de facto staatshervorming. Hè. Dus daar heeft men ook al heel wat over gepraat. Een soort feitelijke regionalisering binnen de federale regering, hè, op vlak van arbeidsmarktbeleid, veiligheidsbeleid, ziekenhuisfinanciering werd ook genoemd. Zoals men vroeger het beleid in zaken wapenlicenties in 1991 de facto heeft geregionaliseerd. Ik denk dat de PS wel bereid zou zijn om een eindweegs daarin mee te gaan, maar dat blijft natuurlijk technisch gezien een heel moeilijk verhaal, hè? Een heel ingewikkeld verhaal. En dat zal natuurlijk ook altijd iets zijn, ja, dat gemakkelijk kan worden teruggedraaid. Hè? Als dat niet wordt verankerd in een bijzondere wet of in de grondwet, ja, dan kan een volgende regering dat gewoon ongedaan maken, zo'n de facto regionalisering.
Is dat dan de catch-22 voor N-VA in deze gesprekken? Dat zij moet een eind meegaan met PS, maar dat er voor haar kant weinig eer te behalen valt?
Nu, wat professor Maddens zegt, klopt natuurlijk. Hè. Die problematiek van een nieuwe staatshervorming, dat is pas horizon 2024. Dus in de feite ga je eigenlijk met een volgende federale regering, die nog een goede 3-4 jaar op de teller heeft, vooral eigenlijk de bestaande problematieken gaan managen, eventueel die al wat confederaal gaan invullen. Maar de grondwettelijke bakens verzetten, dat zal pas voor na de volgende verkiezingen zijn. Nu, wat zit er dan in het mandje voor N-VA? Dat is dan waarschijnlijk de ruil die ook Theo Franken al meer dan een jaar beklemtoont, is ja, een warm sociaal beleid in ruil voor een streng veiligheids- en migratiebeleid. Dus als effectief die staatshervorming maar een ballon is die ja, zich aan de horizon manifesteert, dan ga je toch vrij direct een andere mooie realisatie moeten kunnen voorschotelen. En dan zit dat misschien in het veiligheids- en in het migratiebeleid, waar N-VA ook al wel wat op gehamerd heeft de afgelopen jaren. De vraag is dat een heilzame strategie? Omdat je dat natuurlijk terug ook in de kaart van het Vlaams Belang gaat spelen. Maar dat is denk ik de meest realistische piste die ja, ook Theo Franken in het verleden naar voren heeft geschoven en waar verschillende N-VA'ers vandaag nog altijd op zitten.
Ja, en waar natuurlijk de vraag, grote vraag is, ja, of de PS bereid zal zijn om op dat vlak zware toegevingen te doen, hè. Dus in het verleden heeft de PS al gezegd, ja, men moet niet denken dat we op onze principes in zaken diversiteit, migratie, menselijk asielbeleid, dat we daarop zullen toegeven. Dus als de N-VA daarvan moet hebben, ja, dan zal de PS toch wel heel zware toegevingen moeten doen. We moeten aanvaarden dat Theo Franken minister wordt, om maar iets te zeggen. Dus ja, het valt te bezien of de PS daartoe bereid is, natuurlijk.
Is er nu eigenlijk iets veranderd na 400 dagen? Is deze nieuwe poging echt iets nieuw? Of zitten we eigenlijk nog altijd in dezelfde rondjes te draaien?
Ik vrees dat we nog altijd met eenzelfde configuratie zitten van personen, van persoonlijkheden, van agendas, maar dat de omstandigheden nu wel wat veranderd zijn met de economische crisis die we in dit najaar gaan krijgen. De vraag is dat of dat een voldoende duw in de rug zal zijn van onze politieke verantwoordelijken om ook echt een deal te gaan maken, hè. Dat vergt toch een zekere capaciteit. En ik ben daar ook nogal nuchter in, nogal sceptisch in, om die slaagkansen al te hoog te gaan inschatten. Er is wel een klein lichtpuntje, hè. Dus het federaal parlement zit tot midden september in de reces. Dus je hebt nu even een aantal weken, een zestal weken, dat het eigenlijk een rustig, mild zomerklimaat is. Waarbij dat u zult zien dat nogal wat sherpas en een aantal toppolitici niet op vakantie gaan, maar toch gaan proberen om met elkaar in contact te treden. Nu, wat daar dan uitkomt, daar moeten we echt ook wel op wachten en ook ons vragen bijstellen, hè. Dus dat is nog even koffie te kijken voor even.
Ja. Er is natuurlijk nog een andere factor die denk ik belangrijk zal zijn nu de komende weken, en dat is de evolutie van de coronacrisis, hè. Dus we hebben gezien, half maart heeft het eigenlijk niet zoveel gescheeld of N-VA en PS waren toegetreden tot de regering op basis eigenlijk van een heel beperkt programma. De N-VA had gezegd van ja, het enige dat wij willen is een engagement om in 2024 akkoord te gaan met de verregaande verklaring tot herziening van de grondwet. Ook de PS, ja, had eigenlijk geen echt zware eisen om in zo'n noodregering te stappen. Nu, als het zo zou zijn, hè, en het is te hopen van niet, maar als het zo zou zijn, hè, dat we nu, ja, dat de crisis nu opnieuw urgenter wordt en dat we effectief naar een tweede golf gaan, ja, dan ga je weer een soort klimaat krijgen. Waar dat de druk enorm groot is om een regering te vormen, hè, en om toegevingen te doen. En als het nu zo is, ja, blijkbaar dat Magnet zijn achterban binnen de PS ervan heeft kunnen overtuigen, ja, dat het toch de enige optie is om met de N-VA in zee te gaan, wat in half maart nog niet het geval was, ja, dan kan de urgentie rond de coronacrisis er natuurlijk toe bijdragen, ja, dat er misschien toch wel snel een regeerakkoord, maar dan een beperkt regeerakkoord, kan worden gesloten.
Ja, want daar wou ik net ook naar vragen, professor. Is Magnet sterk genoeg als voorzitter om zijn Brusselse en Luikse federaties mee te krijgen in dit verhaal? Kan hij een akkoord binnen de PS afdwingen? Is hij daar sterk genoeg voor?
Natuurlijk, veel zal afhangen van de inhoud van dat akkoord, hè. Maar ik denk wel, uiteindelijk wat er gebeurd is, half maart heeft zich eigenlijk wel tegen Magnet gekeerd, hè. Dus Magnet is daar verzwakt uitgekomen, hè. Ook in de Franstalige media, hè. Dus eigenlijk was er voor die houding van Magnet ook weinig begrip in de Franstalige media. Ik vermoed, ja, dat hij nu toch de tijd gekregen heeft om zijn gezag meer te vestigen, hè. Dus dat hij eigenlijk, ja, nu toch ook zijn gezag zal willen vestigen en willen tonen, hè, dat hij een voorzitter is met ballen en zich ook meer dan in maart heeft ingedekt. Binnen de partij. Maar nogmaals, ja, veel zal afhangen van de inhoud van het akkoord.
Denken jullie dat wanneer men tot een akkoord zou komen, dat er ook wijzigingen in de regionale regeringen gaat gebeuren, zowel aan Vlaamse kant als aan Waalse kant?
Persoonlijk denk ik dat dat weinig waarschijnlijk is. Hè. Omdat je daar toch eigenlijk een aantal regeringen hebt die ook al een jaar bezig zijn. Bij gevolg ook een aantal oppositiepartijen die al een jaar in hun rol bezig zijn. En dat is eigenlijk helemaal niet zo interessant voor beide kampen, voor beide soorten partijen, om nu terug uit die rol te treden en ja, de overkant te gaan bereiken. Dus ik denk eigenlijk dat dat risico vrij laag is. Het nadeel is waarschijnlijk dat je een aantal incongruenties zou kunnen krijgen tussen federale en regionale regeringen. Maar goed, dat hebben we in het verleden ook gehad. Even inpikken ook op wat professor Maddenstrecht zei, is effectief, als je naar een beperkt regeerakkoord gaat, ja, dan zou het eigenlijk een herenakkoord van de grote principes moeten worden. Hè. Want als je nu een tijdsvenster hebt van een zestal weken, is het vooral gevaarlijk om ja, weer zo'n gedetailleerde bijbel te gaan schrijven. De Vlaamse regering had er nu een van 303 bladzijden opgesteld, maar het woord corona stond daar niet in. Dus daar denk ik dat ja, de twee grote partijen misschien een aantal principeafspraken moeten maken, maar het gevaar is dat hoe meer je de verschillende dossiers gaat beginnen uitspitten, hoe meer verschilpunten je ook gaat aantreffen. Dus daar moet men misschien toch wel ja, op een zeker algemeen niveau blijven.
Nu, om nog eens terug te keren op die vraag naar een wissel in de Vlaamse regering. Ik denk puur rationeel bekeken ja, dat het inderdaad klopt, hè, dat er daar niet zoveel argumenten voor zijn om de Vlaamse regering te herschikken. Maar anderzijds ja, is het toch wel zo dat de N-VA in het verleden nooit heeft teruggeschrokken voor heel gedurfde grote politieke manoeuvres. Hè. Dus ik zou toch niet volledig uitsluiten, bijvoorbeeld ja, dat de SPA dan in de federale regering komt, en ook in de Vlaamse, en dat de Open VLD opzij wordt geschoven. Hè. Want uiteindelijk... Ja, Bart Somers heeft toch in het verleden al een paar keer de N-VA serieus op de zenuwen gewerkt. Mm-hmm. Het meest recent met die praktijktesten. Dat zijn dingen die ja, nu natuurlijk wel niet zonder gevolg blijven. Ik bedoel, ja, ik had het daar straks al over Theo Franken. Allee, stel nu dat de PS zegt, ja, we willen niet met Theo Franken. Ja, dan is het ook niet uitgesloten dat Theo Franken dan naar de Vlaamse regering verschuift, in ruil voor iemand anders. Dus ik zou er niet op durven zweren dat we daar zo geen grote reshuffle krijgen. Als het zover komt, hè, want dat is natuurlijk altijd een grote vraag, als het effectief tot de regering komt met PS en N-VA.
En als we dan nu inderdaad bij dat stuk zitten, als het zover komt, wat gaat er gebeuren als het niet lukt? Wat voorspellen jullie dan als specialisten?
Dan vrees ik dat ik bij mijn oorspronkelijke stelling moet blijven, dat ja, als de dilemma, de deadline die Magnet zelf naar voren schuift van 50 dagen of federale verkiezingen, dat die tweede piste van vervroegde federale verkiezingen dit najaar nog altijd niet weg is. Hè. Dus die blijft daar wel ergens zweven. Niemand wil dat natuurlijk, maar ja, iedereen weet wie begint autorijden en die aan hoge snelheid een scherpe bocht moet nemen. De bestuurder moet altijd goed in de bocht kijken. Want als u de blik afwendt naar iets waar u niet naartoe wilt gaan, dan komt u net daar terecht, uit de bocht. En ik vrees dat net hetzelfde is met die federale verkiezingen. Hoe meer men daarnaar kijkt, ja, hoe groter het gevaar dat je daar uiteindelijk ook op afstevend.
Ja, maar natuurlijk, we mogen ook niet vergeten dat eigenlijk de default is gewoon het voortregeren van de huidige regering. Hè, die het tot nader order het vertrouwen heeft van het parlement. En daar komt pas een einde aan die regering wanneer die regering 1 zelf ontslag neemt. Of 2, wanneer de Kamer met een volstrekte meerderheid een constructieve motie van wantrouwen goedkeurt tegen die regering. Een gewone motie van wantrouwen, met een gewone motie van wantrouwen, is de regering niet verplicht om ontslag te nemen. En zeker als nu de coronacrisis opnieuw zou verergeren, ja, kan ik mij wel voorstellen dat men eigenlijk gewoon zal terugvallen op de default. Dat men zal zeggen van ja, kijk, oké, het is nu toch niet het moment om naar nieuwe verkiezingen te gaan, het is nu toch niet het moment om het land in een nog diepere crisis te storten. We hebben een regering, laat ons gewoon voortdoen tot het einde van de, totdat die tweede golf dan weer voorbij is. En ik kan mij ook wel voorstellen dat dat een scenario is dat vooral voor de MR vrij aantrekkelijk is, hè, omdat de MR de helft van de ministers levert en de eerste minister. En Boucher heeft dat trouwens ook al een paar keer gezegd, van oh, bon, we hebben een regering, laat die regering voortregeren. Het enige probleem is natuurlijk ja, dat er geen begroting is, hè, dus dat er eigenlijk geen echt ingrijpend relanceplan kan worden gevoerd. Maar dan kan die regering zeggen van ja, maar dat is onze schuld niet, dat is de schuld van de oppositie die de meerderheid niet willen leveren. Dus ik denk toch wel dat we dat scenario ook niet uit het oog mogen verliezen. Hè.
Met andere woorden, we blijven in een situatie zitten waar het heel moeilijk te voorspellen valt.
Ja, en ook natuurlijk de nieuwe verkiezingen. Ja, dat hangt natuurlijk ook af van het verloop van corona. Hè. Ik bedoel, zoals het er een maand geleden naar uitzag, vond ik dat eigenlijk geen probleem hoefde te zijn, de pandemie, om verkiezingen te organiseren. Maar natuurlijk, ja, als de epidemie nu weer verder om zich heen grijpt, ja, dan wordt dat natuurlijk wel ook heel moeilijk. Dus dat zal ongetwijfeld ook een belangrijke rol spelen.
Het zal inderdaad nog uitkijken zijn naar wat er gebeurt. Laat ons ervan uitgaan dat in deze zomerweken, onafhankelijk van welk weertype het wordt, onze twee hoofdrolspelers toch heel wat contacten zullen hebben met elkaar, dat er ook met andere partijen heel wat contacten zullen gebeuren. Waarschijnlijk zal stilte betekenen dat er heel veel gebeurt waar we niet van weten. En op het moment dat we wel weer iets te weten komen, denk ik dat het geen slecht idee zou zijn om een nieuwe podcast op te nemen. Heren, dankjewel dat jullie in deze tijden, terwijl jullie toch ook willen genieten van enige rust, tijd hebben gemaakt voor Doorbraak.
Met veel plezier gedaan, David.
Met plezier. Prettige vakantie.
En uw beste luisteren. En u, beste luisteraar, dank u wel ook dat u hebt tijd vrijgemaakt om te luisteren naar een van onze zomeredities. We wensen u ook een prettige zomer, wat u ook nog op het programma heeft staan. Vakantie in het eigen land of vakantie toch ergens over de grenzen. Hou het alleszins veilig en blijf luisteren naar onze podcasts ook gedurende de zomer. Tot een volgende keer. Dag.
Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be/radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.